Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in de bibliotheek Overjarig Koren van april 1924, dat is de 12e aflevering. Hij is ook gepubliceerd in het eerste achttal. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op 27 juli 1852. Hij is naar aanleiding van Jeremia 8 vers 22 en de titel is Balsem in Gilead. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Veelomvattende vragen. Vragen door de profeet onder een zeer bijzondere en een pijnlijke gewaarwordingen gedaan. Wat lezen wij dan in het voorgaande vers? Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart. Ontzetting heeft mij aangegrepen. Waaruit ontstonden deze krampachtige pijnen, die diepe en hooggaande ontzetting, die zo krachtig werkten in het gemoed des profeten, dat zijn ledenen verwrongen en zijn aangezicht misvormd en zwart schenen. Waarom was hij gebroken en gewond in de geest? Wat deed hem zo verbaasd en vol ontzetting zijn? Om drie dingen. Allereerst, om de breuk der dochter zijns volks en de diepe, verachtelijke en wanhopige wonden waaronder Sion gebukt ging. Ten tweede, om de grootheid van de verlossing die God voor haar bereid had. En ten derde, waarom de gezondheid der dochter zijns volks niet gerezen was, aangezien haar krankheid zo zwaar, maar ook het geneesmiddel zo groot was. Als ik daarom u dan deze woorden zal trachten te ontvouwen, zal ik met Gods zegen daaruit zoeken aan te wijzen. De wanhopige toestand ten eerste der dochter van Gods volk. Ten tweede het geneesmiddel, het welk God tot haar herstel heeft weggelegd. Ten derde een antwoord geven op de vraag van de profeet, waarom is dan de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Ten eerste dan, de zonde is een verdoemelijk iets en ieder kind van God gevoelt dit, of heeft of zal dit bij zichzelf gewaar worden. En hoe meer zij zien van de zonde, kennen van de zonde, gevoelen van de zonde, des te verdoemelijker zal de zonde in hun ogen zijn. En naar die mate zal zij met grotere kracht en drukking haar vreselijke schuld en vuilheid op hun conscientie laden. Nu, vergelijkenderwijs gesproken zijn er slechts weinigen die enig helder gezicht en een hartgrondig gevoel hebben van de ware aard en de hoedanigheid der zonde. En de reden daarvan is, althans grotendeels, omdat ze zulk een geringe, bekrompen, oppervlakkige kennis hebben van wie en wat God is. Maar laat hen slechts met het oog des geloofs zien de reinheid van God, een ontdekking hebben van zijn rechtvaardigheid en heiligheid, majesteit, grootheid aan hun ziel, en dat zij lichtziende in Gods licht, maar een duidelijk gezicht en waardig besef ontvangen van de diepten en wanhopige staat, waarin zij als gevallen kinderen van gevallen ouders gezonken zijn. En dan zeg ik, zullen zij niet meer gering en oppervlakkig denken en oordelen over de natuur en het kwaad der zonde, maar zullen zo haar afschuwelijk en verdoemelijk karakter zien en gevoelen, dat ze met Jesaja in de tempel uitroepen, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben den koning, de Heere der Heere scharen gezien. Jesaja 6. Doch als wij de woorden van onze tekst inzien, dan schijnt het alsof de dochter van Gods volk, dat is de gemeente van God, de dochter van Gods volk, dat is in het Hebreeuws Gods volk, leidende was aan zijn wonden, waarvoor zij balsem nodig had en een menigte van ongemakken, zodat zij een heelmeester behoefde. Ja, er was werk bij haar voor een heel en een heel geneeskundige. Diepe, walgelijke wonden maakten de balsem noodzakelijk. En een inwendige, verwoestende ziekte vorderde innerlijke geneesmiddelen. En dit toch is het wat de zonde ook bij Gods volk heeft teweeggebracht. God heeft zijn Sion beschreven als zijnde vol wonden, striemen en etterbuilen. Toen ook de kerk van God in Adam viel, stortte zij met een vreselijk gekraak neder, hetwelk alle benen brak en haar vlees met wonden kneusde, die van het hoofd tot de voeten in zweren uitbreken. Haar verstand, haar conscientie en haar hartstochten en genegenheden zijn alle vreselijk verminkt. Het eerste werd verduisterd, de tweede gevoelloos, de derde vervreemd. Alle verstandsvermogens werden dus verdraaid en weerbarstig, gelijk in een wrak van een schip dat strandde, het water door alle lekken naar binnen dringt. Zo geschiedde het dat bij de val van Adam op het strand van zonde en verzoeking en het schipbreuk leidde naar het beeld Gods, met het welk hij geschapen was, de zonde in al de vermogens van ziel en lichaam indrong en doorvloeide tot de innerlijke bestanddelen van zijn wezen en bestaan. Of, om een ander zinnebeeld te gebruiken, gelijk wanneer een mens gebeten zijnde door een vergiftig gedierte, het venijn door al de slagaderen en zenuwen heen loopt en als een gans verdorven massa van het hoofd tot de voeten de dood ondergaat. Zo drong de vergiftige tand der zonde tot de innerlijke bestanddelen van Adams ziel en lichaam door en besmette hem met haar venijn van de voetzool af tot de hoofdschedel toe. Maar de vreselijkste verwoesting die de zonde teweegbracht is, dat zij niet gezien, nog gevoeld wordt, totdat de ziel wordt levend gemaakt in het geestelijk leven. O, wat werk geeft de zonde in de consciëntie als zij door de geest van God ontdekt is geworden. Welke oppervlakkige of benevelde beschouwingen wij ook tevoren van de zonde hadden, alleen dan, wanneer haar wanhopig en boosaardig karakter door de Heilige Geest is ontdekt geworden, wordt zij wezenlijk gezien, gevoeld, betreurd en met leedwezen bekend als waarlijk een zeer verschrikkelijk en vreselijke wezenlijkheid. Het is dit zwaard des geestes, het welk snijdt en verwondt. Het is deze indaling van licht en leven die de consciëntie bloedend maakt. Het is dit goddelijk werk dat het hart verscheurt en die diepe wonden openlegt die door niets dan de balsem Gileads kunnen worden geheeld en genezen. En niet alleen is een arm overtuigd zondaar gewond in zijn consciëntie, inwendig verscheurd en gesneden door de zonde, wanneer die aldus door de Heilige Geest Gods ontdekt is geworden. Maar, gelijk de profeet ook zegt, het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Hij slooft en zwoegt dus onder een samenstelling van ongemakken. Elke gedachte, ieder woord, alle daden zijn bezoedeld door de zonde. Alle verstandsvermogens zijn verdorven. De wil kiest het kwade. De genegenheden gaan uit en kleven aan aardse dingen. Het geheugen, gelijkt een gebroken zeef. Behoud het boze en laat het goede zich ontglippen. Het oordeel, gelijk een omgekocht of dronken gezworene, doet onoplettende of geheel verkeerde uitspraken. En de consciëntie, gelijk een die door opium beschonken is, die ligt te slapen en bewaart het ongevoeligste stilzwijgen en de rust. Wanneer al deze voornaamste vermogens van het gemoed, de hoofden des huizes, zo dronken en in wanorde zijn, dan behoeft het ons dan te verwonderen dat de dienstknechten en de onderhorigen een hoop goddelozen en wederspannigen zijn? Lusten en begeerlijkheden die vragen om voldoening, ongeloof en wantrouwen murmureren. De geaardheden zijn ontevreden en knorrende en alle slechte en snode hartstochten ijveren om het meesterschap. O, welke snoodheden van het menselijke hart, die door haar losbreking de aarde met ellende en de hel met gedoden hebben vervuld, die de wereld overstroomd hebben met de zondvloed, Sodom en Gomorra verteerd met het vuur van de hemel, en de wereld doen rijp worden voor een eindelijk algemene versmelting. Elke misdaad die deze schone wereld tot een tegenwoordige hel vormde, de lucht met kermingen en zuchtingen vervulde en de grond met bloed drenkt, die woont in mijn en in uw hart. Wanneer nu deze waarheid door God de Heilige Geest de consciëntie is ontdekt geworden, dan gevoelen wij ons inderdaad de zonnigste en allerrampzaligste van alle mensen, en meer schuldig, bezoedeld en vuil dan iemand anders. Maar dit juist is het, en ook niets buiten dit kan onze vleeselijke rechtvaardigheid, wijsheid en sterkte van een rijten, onze bedriegelijke hoop ten neerslaan, ons laag doen buigen aan de troon der genade, zonder een enige goede gedachte, woord of verrichting te hebben om een vertorende rechter te verzoenen. Dit is het wat de ziel tot dit punt brengt, dat zal zij zalig worden, het alleen geschieden moet door vrije genade, soevereine barmhartigheid en de innerlijke bewegingen van het medelijden des almachtige Gods. En dit zijn lessen, moeilijk en niet zonder pijn te leren. Hoe bedroevend, hoe beproevende is lichamelijke krankheid. Door de koorts te worden geteisterd, met inwendige pijn geraakt, zwakke zenuwen, bevende hartkloppingen, zware leden, walging van de spijs, welke zware verdrukkingen. Daarboven ontstoken wonden, menigte zweren, zich uitspreidende gezwellen, voorttelende kanker. Ziet welk een heerleger van ziekten en ongemakken is ook het erfdeel van dit arme vlees. Nochtans zijn dit maar schaduwbeelden van de krankheden en de wonden die de val over de ziel gebracht hebben. Maar gelijk er een groot verschil is tussen het lezen van ziekten in boeken en zelf ziek te zijn, tussen het gaan door de onderscheidene vertrekken van een ziekenhuis en daar neder te liggen als een stervende lijder, zo is het iets anders dan de val te kennen door de bespiegeling en die te gevoelen bij een bevinding. Die ellendige en rampzalige staat door de val in en over ons gebracht, die moet al het volk van God enigermate gevoelen. Nee, het is van geen nut de zaak fijn uit te halen en te zeggen dat de mens door de genade van God en het bloed van Christus kan behouden worden, zonder enige kennis te hebben aan de diepte diepte der ellendigheid en rampzaligheid in welke hij verzonken ligt als een gevallen kind van een gevallen vader. Wij moeten afgaan tot de diepte van de val, om te weten hoedanig onze harten zijn en waartoe zij bekwaam zijn. Wij hebben het scherpe snoeimes van God nodig om onze conscientie te doorwonden en het kwaad dat zo diep ingekankerd is in onze vleeselijke gemoed, om dat bloot te leggen voordat wij kunnen ingaan in en de schoonheid en de zegeningen der zaligheid door genadelen bevindelijk zullen kennen. Hoe waren de heiligen bij ouds in deze diepten ingeleid? Ziet de tranen waarmede David zijn legersteden ter middernacht doornatterde. Bemerkt dan de jammerklachten van Jeremia uit de onderste kerker. Hoort de zuchten van Heman in die onderste kuil, in duisternissen, in diepten. Luistert naar het gebrul en het geschreeuw van Job. Uitgegoten als water. Waren niet al deze uitverkoren en uitstekende heiligen Gods? En waarvan dan hun smartend geroepen, was het niet de zonde die ze uit hun bezwaarde, zwoegende harten dwong? Of kan u dat alles nog niet voldoen, of genoegzaam aanwijzen welke last de zonde op de conscientie is? Ziet dan de evengelijke Zoon van God, gefolterd in de hof en aan het kruis, en zeg mij of de zonde een beuzeling zij, of dat haar last gering en van geen waarde is. Een gezicht en een gevoelen van dit alles deed de profeet ook uitroepen, ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. En toen hij zichzelf zo bezoedeld en vuil zag, toen hij de kerk van God beschouwde als kwijnende en uitterende door de krankheid der zonde, dat zelfs zijn eigen gelaat zwartheid verried, zo scheen hij verbaasd te wezen dat de mens nog ware die hij is. Zijn ziel beefde in hem door een gezicht en een besef van Gods majesteit en heiligheid. En de enigste uitroep en de verzuchting die er bij hem was, zocht een uitweg door, met ontzag vervulde bewondering te zeggen, ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. En zo zal het ook ons geschieden, wanneer wij onder de goddelijke leiding en beschouwing bekomen van onze harten, en daar zien de begeerlijkheden, de lusten en de zondige hartstochten, het ongeloof, het wantrouwen, de wereldsgezindheid, de vleeselijkheid, de hoogmoed en hebzucht, met al de legerscharen van het kwade, die loeren en die werken, die ontsteken en die muiten in de diepte van onze gevallen natuur. Wel mogen wij onze handen met ontzetting omhoog heffen, dat het hart des mensen kan bekwaam zijn, zich zulke diepten van snoodheid en boosheid te horen voorstellen, en dat de zonde zo de ziel kan overmeesteren, en elke belofte met voeten vertreden. Maar gij zult misschien zeggen, gij zijt al te hard tegen ons. Ge maalt ons al te slecht af, en ge spreekt zo overdreven en met ophoping van woorden, alsof wij alle slechts voegzaam waren voor Newgate. Daar staat een aanhaling bij wat Newgate is, dat is een algemene gevangenis voor Londen en Westminster. Het is zo, ik gebruik de sterkst mogelijkste bewoordingen, omdat ik er een krachtig gevoel van omdraag. Maar ik overdrijf het niet, omdat dat niet mogelijk is om de snoodheden des harten te zwart te kleuren, of de diepte van de val te overdrijven. Dan komen we bij ons tweede punt. Doch het schijnt dat de profeet, terwijl hij aldus schier overweldigd was door een gezicht en een besef van zonde, voor zich gebracht zag een beschouwing van het geneesmiddel. Hij roept derhalve uit, is er geen balsem in Gilead? Is de zaak dan geheel wanhopende? Moet de lijder dan volstrekt sterven aan die krankheid? Moet dan de arme zondaar onherstelbaar zinken onder zijn zonden? Is het ganse buiten hoop met hem? Zeg dat hij ver van God afgeweken is, hem vergeten en geminacht, al zijn gunstbewijzen en weldaden met snoden ondank betaald heeft, al zijn milddadigheden en barmhartigheden met vleeselijkheid en dwaasheid vergolden. Is er dan nog geen geneesmiddel? Moet hij dan omkomen onder de last van zijn ongerechtigheden en misdaden? Is er geen balsem in Gilead? Is de voorraadschuur dan uitgeput of heeft er zelfs waarde en deugdzaamheid dan opgehouden? Punt 1. Maar wat hebben wij dan in de letterlijke zin te denken van die balsem van Gilead? Gilead was een landstreek aan gene zijde der Jordaan, alwaar zekere bomen groeiden van grote waarde en zeldzaamheid, uit welk stam en takken een hoogst geurige gomdroop, die van een wonderlijke, ja schier ongelooflijke kracht moet geweest zijn in het helen van wonden. Wij lezen dat de islamitische kooplieden aan welke Jozef door zijn broeders verkocht werd, van deze balsem met zich voerden naar Egypte. En toen Jacob die voorname heer van Egypte wou verzoenen, wien hij toen niet als zijn eigen zoon kende, gebood hij zijn zonen een weinig balsem met zich te nemen als een gepast en aangenaam geschenk. Terwijl de balsem aldus gevierd werd om de zelfs helende eigenschappen en zeldzaamheid en gevolgelijk grote duurte, omdat de bomen in geen andere land of landstreek groeiden, zo gaf hun dat nog een hogere naam en waarde. Als daarom de profeet aan de ene kant Sions allerellendigste kwaal zag, en aan de andere kant Gods eigen goddelijke uitvinding en bestemde geneesmiddel, zo breekt hij uit in deze veelbetekenende vraag: is er geen balsem in Gilead? Hij had een gezicht ontvangen van de breuk der dochteren zijns volk, en hij zag haar kwijnen en wegteren in haar ongerechtigheden. Het deksel van zijn eigen hart weggenomen zijn en zag hij haar gelijk zichzelf, boven alle beschrijving zwart en snoot. Maar was er daarom voor hem of voor haar geen hoop? Zou zij dan volstrekt de binnenkamer en des doods moeten ingaan? Moest haar hart vruchteloos zuchten en klagen zonder enige openbaring van vergeving en vrede? Is er geen balsem in Gilead? Wel nu, de vraag zelf geeft te kennen dat er balsem in Gilead is, dat God een geneesmiddel en een redmiddel heeft toebereid, het welk gepast is voor de wanhopige krankheid, en dat er meer in de balsem is om te genezen dan er schuld is om te wonden, want er is meer in de genade om te behouden dan er in de zonde is, de verderving en de verwoesting. En waarom zou Sion dan zo kwijnen en verzwakken? Waarom is zij dan zo krank en vol zweren? Waarom zo bloedende ten dode? Waarom buigt haar hoofd zich zo ter aarde? Hoe hangen haar handen zo slap en haar knieën zo struikelende? Waarom is haar aangezicht zo verbleekt, haar gestalte zo verwoest, haar lichaam zo ontsteld en gebroken? Van waar dit alles? Waar vandaan deze krankheid ten dode? Is er dan geen balsem in Gilead? Komt er dan uit die verre landstreek geen helende medicijn meer? Heeft die balsemboom opgehouden zijn gom mee te delen? Is er niets meer te verzamelen, niets meer op te brengen, niets meer dat het vergaande Sion voegt? Maar wat zouden wij geestelijkerwijs beschouwd door die dierbare balsemtante verstaan hebben? Is het niet de zaligmakers bloed, dat dierbaar kostelijke bloed waarvan de Heilige Geest getuigt dat het reinigt van alle zonden? Beschouwt eens de woorden, overweegt ze biddende, zij zijn de nauwgezetste, ernstigste onderzoeking overwaardig. Alle zonden. En dan ook de zonden voor, zowel als na de roeping. Zonden door anderen, zonden tegen licht, tegen leven, tegen liefde, tegen wet en evangelie. Zonden tegen God in alle gedaanten en vormen, van allerlei naam en soort, zonden van allerlei kleur, zwartheid. Slechts één zonde uitgezonderd, de zonde tegen de Heilige Geest, die de gelovige ook nimmer begaan kan. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt niet slechts van sommigen, niet alleen van velen, niet van duizenden, ja miljoenen van zonden, nee, maar het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dit is inderdaad de balsem die de gewonde en bloedende consciëntie van haar smart kan verlichten, haar pijnen verzachten en de insnijdende wonden kan te samenbrengen en goedgunstiglijk helen. Of is er een ander geneesmiddel? Onderzoek de gehele omvang van plichten. Ga door de grote verzameling van vormen en plechtigheden. Bezoek al de cellen en de vertrekken van het klooster. Bijeenkomst, de biechtstoelen, weegt alle graantjes van menselijke verdiensten en vleeselijke gehoorzaamheid. Hef tienden met de uiterste nauwkeurigheid van de dille, de munt en het komijn van zelfbedriegende waarnemingen. Bekleed u maar met het haren kleed. Houd u aan de bloedende geesel, het doorpriemende kruis, het verlengde vasten, het middernachtelijke waken, het morgengebed, de avondgezangen en ziet of dat alles of enige daarvan een gewonde consciëntie kunnen helen. Maar waarom van deze dingen juist melding gemaakt? Heb ik dan papisten of puciisten voor mij? Nee. Maar omdat er wezenlijk geen tussendeel is tussen het geloof in Christus bloed en volbloedige paperij. Gelijk er geen wezenlijke gemeenschap bestaat tussen genaden en werken, tussen Christus bloed en menselijke verdiensten. Zo heeft de proefondervindelijke godsdienst geen deel met die paperij. Nog de vrijspraak van Christus' samenstemming met de absolutie van de paus. Het hart des mensen is wezenlijk de zetel van de paus. Die antichrist uit te drijven en Christus in te brengen, dat is het grootste werk des geestes, het voorname doelwit en het einde van het evangelie. Dit is de reden waarom de Heer in zijn wonderlijke bedelingen met de ziel haar zo diep doet neerzinken en zulke scherpe gewaarwordingen toevoegt. Het is om dat paapse uit het hart te drijven. Waar was het zwaard gesmeed, dat het in de hoofden van het beest als tot de dood verwonde, in de cel van een Augustijner monnik. Paapsdom was eerst uit Luthers hart gedreven door de wet en de verzoekingen en toen werd het omvergeworpen door Luthers handen. Maar duizenden zijn er die paaps zijn in hun harten, ofschoon ze protestant zijn in hun belijdenis. Hoevelen bijvoorbeeld zijn er die graag zichzelf zouden willen genezen? Sommigen door plichtplegingen, anderen door leringen, deze door voornemens, gene door belofte, hierdoor opzetten, daardoor valse hoop, of weder weer andere door de ordinantie of door goede de mening van leraars, of door lidmaatschap van een kerk. Wat is dit anders dan een sluwe gelaatsverandering van paperij? Hoevelen zoeken zichzelf langs deze ongebaande gemeende weg te herstellen? Ja, een ieder zoekt zo te doen, ook nog terwijl de wond geslagen en diep gemaakt is door de geest van God. Maar al deze nietige en zonder uitwerking zijnde geneesmiddelen vertonen ook met zich hun ware gedaante. Ze spreken niet van vrede tot de ziel, ze brengen geen besef van vergiffenis in de conscientie, de liefde Gods is niet hun gezelin. De vreze des oordeels wordt niet weggenomen, het graf heeft zijn verschrikkingen niet weggedaan, nog de dood zijn prikkel. Al deze geneesmiddelen derhalve worden in de zaak van het kind van God ten eenenmale werkeloos bevonden, omdat zij de wonden, de diepe wonden, door de zonde geslagen, niet helen en genezen kunnen. Punt 2. Maar er wordt ook gevraagd, is er geen heelmeester al daar? Wij hebben zowel een heelmeester als balsem nodig. Eén die grondig met de staat en de natuur van onze krankheid bekend is. Een heelmeester in het natuurlijke behoort een man te zijn van grote bekwaamheid en uitgebreide navorsing van grondige kennis, uiterste geleerdheid en grote tederheid. Hij moet verstand hebben van en goed kunnen beoordelen ieder ziekteteken en op het nauwkeurigst weten welke geneesmiddelen toe te dienen. Maar welke heelmeester hebben wij gelijkerwijs nodig? Wij zijn door en door gekweld met ongemakken. Het ganse hoofd is krank, het ganse hart is mat. Wij hebben derhalve een heelmeester nodig die al onze verborgen krankheden kent. Die een volmaakte kennis heeft van het ongemak des harten en de ziekte van het hoofd. Die al onze afwijkingen in woord en wandel doorziet. En die onze onderscheidene ontmoedigingen, twijfelingen, vrezen, koudheid, dodigheid, hulpeloosheid, onvermogen, met al de werkingen van ongeloof en wantrouwen, en de overgrote menigte rampzalige vuiligheid en dwaasheid weet. Wij hebben een heelmeester nodig die onze harten doorziet. Een volmaakt verstand heeft van deze verzwarende ziekteverschijnselen die evenwel met de grootste tederheid, zowel als de diepste wijsheid en de meest volledige bekwaamheid jegens ons weet te handelen. Een zulke almachtige heelmeester is er, en indien wij door genade bekwaam gemaakt worden ons in zijn handen te geven, of liever als hij zelf ons neemt en in zijn handen stelt, hij zal ons met de meeste tederheid en vriendelijkheid, maar tegelijk ook zo krachtdadig mogelijk behandelen en genezen. Echter zal het ons zonder zijn behandeling soms zeer pijnlijk zijn, want hij voegt zich niet voor het minst tot de gevoeligste zeren, onderzoekt de diepste wonden en sommige zijner geneesmiddelen zullen zeer bitter, scherp en bijtende zijn. Maar niet tegenstaande deze schijnbaar ruwe, harde behandeling, zal hij de meest oneindige wijsheid, het volledigste geduld, de tederste liefde tentoonspreiden. Dan komen we tot ons derde punt. Wanneer de profeet dan deze plechtige beschouwingen gehad had van de breuk der dochter zijns volks en met het geloofsoog gezien had de balsem in Gilead en de heelmeester al daar, zo vraagt hij dan met nadruk, waarom is de gezondheid der dochter mijns volks dan niet gerezen? Om klaarlijk te kennen gevende dat schoon er ook balsem in Gilead en al daar een gezegende heelmeester was, nochtans de gezondheid der dochter zijns volks niet gerezen was. En is dit ook nu nog niet de zaak met velen van Gods volk? Zij zijn gewond, verscheurd, lijdende door de zonde, ook nog terwijl zij althans in hun oordeel weten dat er balsem in Gilead, maar ook een heelmeester al daar is. Ze zoeken geen zaligheid door de werken der wet. Ze steunen niet op hun eigen gerechtigheid. Zij hinken niet op twee gedachten. Zij weten dat er geen hoop is dan in het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En desniettegenstaande zijn hun wonden niet geheeld, hun krankheid niet weggenomen, maar als er dan nu balsem in Gilead is en als daar ook een heelmeester is, waarom is dan hun gezondheid niet gerezen? Doch wij willen nu niet in twijfel trekken, noch de wezenlijkheid van de krankheid, noch de genoegzaamheid van het geneesmiddel. Het is onlogenbaar zeker dat de balsem van des zaligmakers bloed al duizenden heelde, en dat er geen zaligheid is in een andere naam, noch door een andere weg, want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Het is even gelijk zeker dat deze grote heelmeester de meest wanhopigste ongemakken en kwalen heeft genezen, ongemakken boven alle menselijke hulp en bevatting, maar ook dat dit bloed nooit te vergeefs wordt toegediend en dat deze heelmeester een welwillend oor, een gevoelig hart en een milddadige hand heeft om het gekerm te horen, de pijn te verzachten en de kranken te verlichten. Nochtans kunnen er zekere wijzen en genoegzame redenen bestaan waarom deze balsem niet onmiddellijk wordt toegepast, of deze heelmeester niet ineens zijn helende hand uitstrekt. De lijder kan misschien niet diep genoeg gezonken zijn in de ziekte. Sommigen van Gods volk verwonderen zich dikwijls waarom zij niet meer weten van vergevende liefde en van de toepassing van het bloed des lams aan hun consciëntie, waarom zij geen klaardere getuigenissen en meer bestendige verzekering hebben van hun aandeel in het eeuwige verbond, waarom zij zoveel slavernij en zo weinig vrijheid genieten, en bij een klaar en een duidelijk gezicht van het geneesmiddel nochtans zo weinig van de zelfs toepassing genieten en ondervinden. Ze zien duidelijk dat er balsem in Gilead is en een heelmeester al daar gevonden wordt, en evenwel, hun etterbuilen stinken. Ze zijn vervuild vanwege hun dwaasheid en nochtans blijft de heelmeester zijn komst uitstellen. Maar kan dit niet de reden zijn dat ze nog niet diep genoeg gezonken zijn en nog niet als ongeneeslijk zichzelf beschouwen? In menig levende ziel houdt zich een geest van eigen gerechtigheid verborgen en een geheim ongekend steunen op het schepsel. Totdat deze is weggedaan en uitgezuiverd, is de balsem Gileads niet ten volle van toepassing. Nog vragen zij met hun ganse hart en ziel de grote heelmeester: Ge zult mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. Of het kan wel zijn dat de bestemde tijd nog niet gekomen is. Vernedert u, zegt de apostel, onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge ter zijne tijd. Er is een tijd om Sion genadig te zijn. En totdat die tijd verlopen is, openbaart de Heere zijn gunst en genade niet zo kennelijk. Abraham moest 25 jaren wachten op een zoon. Jozef 2 jaren in de gevangenis op verlossing. David 7 jaren op het zitten op Sauls troon. Het is door geloof en lijdzaamheid dat wij de beloften beërven. Het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, en dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liggen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Wanneer deze bestemde tijd gekomen is, zal de balsem toegepast, de bekwaamheid van de heelmeester ondervonden en de gezondheid hersteld worden. Of er kunnen ook zekere hindernissen en beletselen in henzelf of enigszins anders zijn waarom dat die balsem Gileads en de goede heelmeester niet dieper en proefondervindelijker worden gekend. Ze zijn misschien nog niet van harte bereid en gewillig om alle afgoden te laten varen. Ze kunnen hun zonden nog troetelen en omhelzen. Zij kleven aan hun eigen bederf en spelen met het serpent dat hen bijt. Of ze mogen wellicht verdeeld van hart zijn, afgetrokken door hoogmoed of hebzucht. De wereld kan hun hart hebben besloten en hun gelegenheden kunnen maar al te zeer naar het aardse uitgaan. Zo was het met Efraïm. Zijn hart was verdeeld en zo werd hij gebrekkig bevonden. En wat was het gevolg? Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Asser en hij zond tot de koning Jareb, maar die zal ulieden niet kunnen genezen en zal het gezwel van ulieden niet helen. Of het kan zijn dat de wonde op het lichtst geheeld werd en daarom weder uitgebroken is, erger dan tevoren. Een weder openbreken of terugvallen, wij weten het, is dikwijls erger dan het oorspronkelijke ongemak en een oude wond moeilijker te helen dan een nieuwe. De Heere zelf veroordeelt de profeten die de breuk der dochter zijns volks op het lichtst helen. De wonde moet derhalve weder opnieuw opengebroken en de genezing des te moeilijker worden. Of er kan een verborgen, doch krachtige verzoeking zijn, onder welke kracht de ziel ter neer ligt. Of enige liefelijke begeerte of boezemzonde, die haar vasthoudt en niet wil laten gaan, en in de boosheid des harten liever wil nawandelen. Of ze mogen enige zoetheid zuigen uit afwijkingen, liever dan gereinigd en uitgezuiverd te worden door Gods onderzoekende hand. Welk een bewijs voorwaar van de bedriegelijkheid, van de wanhopige arglistigheid, van de diepe en buitengewone goddeloosheid van het menselijke hart. Er is zoveel betoverends in de zonde, zoiets dodends in de vleeselijkheid, zoiets grootmakends in de wereld en zoveel verharding der consciëntie in de bevrediging van het zinnelijke dat, waar deze dingen worden opgevolgd en toegegeven, het leven en de kracht der godzaligheid als bedolven en verstrikt wordt. De ziel mogen inderdaad bij tijden roepen, ja, brullen onder deze last van vleeselijkheid en dodigheid. Maar haar half beladen geroep dringt niet door het gewelf des hemels, nog tot in de oren van de Heere Sebaoot. Zal dit geen licht verspreiden over de bevinding van sommigen van Gods volk? Hoe menigeen schijnt onbestendig gelijk de baren der zee. Zij hopen, zij vrezen, nu eens schijnen zij een getuigenis te hebben, dan weer geen. En zo gaan ze misschien jaren, ja, schier tot een doodbed voort, al is zij enig klaar beslist werk in hun consciëntie verlangen om te wonden en te doden. Of enige zoete openbaring van de barmhartigheid en de liefde Gods om hen te genezen en te behouden. Het is zo, in deze, gelijk alle andere zaken, moeten wij zoveel mogelijk ons wenden tot de vrijmacht Gods, het laatste antwoord op alle vragen waarom ellende en barmhartigheid zo lang achterbleef en alleen ter juiste tijd kwam, moet steeds zijn, de Heere wilde het al zo. En nochtans, hoe soeverein en vrijmachtig ook de bedelingen Gods mogen wezen, niet één dergenen die zijn grote naam vrezen, zouden zich durven verstouten zich te verbergen onder de goddelijke vrijmacht en alzo alle schanden en schaamte van zichzelf af te wenden. Wanneer de Heere vraagt, hebt gij zelf u dit niet aangedaan? Dan moet de ziel steeds maar antwoorden, ja, Heere, voorzeker heb ik het zelf gedaan. En dit is een nauw pad, maar toch zo, dat een ieders bevinding, waar de conscientie is teder gemaakt, die voorzeker zal bevestigen. Ofschoon wij niets vermogen tot vertroosting van onze ziel, tot het spreken van vrede, tot onze ziel, tot het brengen van de liefde Gods in onze ziel, tot de toepassing van de balsem Gileads en de bloedende wonden, of de grote heelmeester aan onze zijde te roepen. Wij kunnen nochtans wel vele dingen voor dit ogenblik tegenwerken, die wij het volgende zoeken aan te lokken. Maar wij kunnen onszelf niet brengen in de nabijheid Gods, maar wij zijn doorleerd in, en doen het ook dikwerf om onszelf ver van hem te stellen. Wij kunnen onszelf niet blootstellen aan de warmte en de helderheid zijner stralen, maar wij kunnen wel dolen in de gewesten van koude en vorst. We kunnen onszelf geen fontein van levende water maken, maar wel gebroken bakken uithouden. Wij kunnen niet leven tot Gods eer, maar wel tot onze eigen verheerlijking. Wij kunnen niet zoeken hetgeen Godes is, maar wel ons eigen voordeel. Wij weten niet naar de geest te wandelen, maar wel naar het vlees. Wij kunnen vleeselijk, wereldsgezind, zorgeloos, onnadenkend, roekeloos van ziel zijn, ofschoon het ons niet mogelijk is geestelijk en hemelsgezind heilig te zijn met onze harten en genegenheden aan Gods rechterhand. Wij kunnen onszelf niet vruchtbaar maken tot alle goed woord en werk, maar door ongehoorzaamheid en zelfbevrediging kunnen wij magerheid in onze ziel, dorheid in onze gestalten, dodigheid in ons hart, koudheid in onze genegenheden en ten laatste veel schuld over onze consciëntie brengen. Ik zou haast zeggen dat niemand beter dan ik weet dat wij zelf in een geestelijke ons geen schreden tot God kunnen brengen. Maar ik ben ook even gelijk zeker dat wij veel dingen kunnen doen die ons steeds verder van hem afvoeren. Onze is alle schaamte, schande en schuld. Godes zij alle genade en heerlijkheid. Elke druppel dadelijke barmhartigheid, elke straal van genadige hoop, elke zoete toepassing der waarheid aan het hart, elk besef van onze verlossing, elke gezegende getuigenis, elke liefelijke bevrediging, elke hemelse toelachting, elke tedere begeerte, elke geestelijke gewaarwording, alle, ja alle zijn ze uit en van God. Was mijn hart ooit vermurmd, mijn geest zalig, mijn ziel bewaterd, was Christus mij immer dierbaar, het is alles door zijn genade. Het is alles een vrije, soevereine gift, zonder geld en zonder prijs. En kan het geloochend worden, ik althans vermag het niet ontkennen, dat wij door onze vleeselijkheid, onbestaanbaarheid, wereldsgezindheid, nalatigheid, ondankbaarheid en het verlaten en vergeten van de God onze barmhartigheden, geduriglijk magerheid en dorheid, dodigheid en duisternis over onze eigen ziel brengen? Dus dan zijn wij gedwongen om te verklaren schuldig, schuldig. Onze mond in het stof te steken, onszelf vuil te erkennen en in waarheid te belijden dat wij zijn de voornaamste der zondaren en de minste aller heiligen. Evenwel is het Gods doel om in zijn verborgen handelingen dusdoende een weg te openen voor zijn vrijmachtige genade en barmhartigheid, om de ziel te bezoeken met zijn heil. Hoe meer wij onszelf veroordeeld, afgesneden, bloedende en gewond door een besef van zonden en dwaasheid, afkeringen en afdwalingen van God gevoelen, des te lager zullen wij bukken, des te meer zullen wij onze mond in het stof steken, des te onbewimpelder zullen wij onze snoodheid voor hem belijden. En behaagde de Heer in deze plechtige ogenblik onze blinde ogen te openen voor het dierbare bloed des lams, om een aangename belofte der ziel toe te passen, of een besef zijner goede tierenheid en barmhartigheid aan het hart te geven. O, hoe zoet en gepast is het, die genade, als komende over al de bergen en heuvelen onze zonde en schaamte. Dus is er, als het ware, een terugkaatsen van Gods goede tierenheid op en door onze snoodheid en vuilheid, gelijk wij de zon soms schijnen zien, door en van achter een donkere wolk. De donkere wolk onze vuilheid dient dan slechts om de heerlijkheid der stralen van vrije genade, voortkomende van de zonder gerechtigheid, te verhogen. Er is dan balsem in Gilead, en ook is al daar een heelmeester. Dit is en moet eeuwig onze hoop zijn. Als er geen balsem in Gilead was, wat bleef ons over dan in wanhoop neer te liggen en te sterven? Want onze zonden zijn zo groot, onze afwijkingen zo bij herhaling, onze gemoederen zo duister, onze harten zo hard, onze genegenheden zo koud, onze zielen zo onvast en dwaalziek, dat, indien er geen balsem in Gilead, geen dierbaar bloed, geen zoete belofte, geen soevereine genade was, en indien al daar niet was een heelmeester, een opgestane Jezus, een grote hoge priester over het huis Gods, wat wel gegronde hoop zouden wij dan kunnen voeden? Niet één straaltje. Onze eigen gehoorzaamheid en goede gedragingen? Ach, deze zijn een te kort bed en een te smal deksel. Maar wanneer er enige toepassing van de balsem Gileads plaatsgrijpt, dan geeft hij vernedering, vermurming, maar ook terzelfde tijd volkomen genezing. Ja, deze balsem versterkt alle zenuwen en pezen, geneest van blindheid, verdrijft doofheid, reinigt van melaatsheid, doet de lammen huppelen als een hert en de tong des stommen uitschieten in gezang en brengt dus een evangelisch gezicht, evangelisch gehoor, een evangelische sterkte en een evangelische wandel voort. Wanneer de geest vertederd is en het hart getroffen is door een besef van Gods goede tierenheid, barmhartigheid en liefde tot zulke snode, onwaardige ellendelingen, dan is het gevolg daarvan evangelische gehoorzaamheid, ja, een ootmoedige gehoorzaamheid, niet die trotse, vermetele gehoorzaamheid welke men vindt bij hen die steunen op en betrouwen in hun eigen goedheid. En de tinnen des hemels zoeken te beklimmen met de ladder van eigen gerechtigheid, maar een gehoorzaamheid der dankbaarheid, liefde en onderwerping, gewillige blijmoedige overgaven en goden aangenaam en aannemelijk, omdat het vloeit uit zijn geest en genade. De toepassing van deze goddelijke balsem reinigt het hart, doet de zonde haten en maakt Jezus dierbaar. En niet alleen doet het de ziel uitgaan in liefelijke dankbaarheid, maar het vervult haar ook met een ernstige begeerte om tot Gods eer en heerlijkheid te leven. En dit is die verborgen wonderenweg, welke de Heere houdt tot zijn eigen eer. Als hij de diepte van de val opent, de last der zonden te gevoelen geeft, en de zondaar vertoont dat zijn ongerechtigheden meer dan buitengewoon groot zijn, dan brengt hij het hoogmoedige hart ten onder, legt het hoofd laag in het stof, en als hij hem zuchtende en roepende, kermende en klagende maakt, zo past hij zijn soevereine balsem der ziel toe, brengt het bloed der besprenging in de conscientie. Hij stort zijn barmhartigheid in de liefde uit en hij doet alzo zijn voeten in blijmoedige en vrijwillige gehoorzaamheid wandelen. Dit is het gebod te gehoorzamen uit rechte bewegingen, uit rechte beschouwingen, uit rechte invloeden, onder rechte gewaarwordingen en tot rechte einden. Dit is de ware christelijke gehoorzaamheid, gehoorzaamheid in de geest, niet in de letter. Een gehoorzaamheid die God verheerlijkt en vergezeld gaat met alle vruchten en genaden des geestes. Dus wonderbaar gezegde, voorwaar. Hoe meer wij zien en gevoelen van de diepte der krankheid, des te meer zullen wij, als het Gode behaagt ons die te ontdekken, de hoogte en de gelukzaligheid van dat geneesmiddel waarderen. Hoe lager wij zinken in onszelf, des te hoger reizen wij in Christus. Hoe meer wij zien van onze natuur, des te meer zullen wij Gods genade bewonderen. Hoe meer wij worden geplaagd, beproefd, benauwd, des te gepaster, dierbaarder en Godverheerlijkender wordt ons het evangelie der genade Gods. Zodat, hoe meer wij wegzinken in de puinhopen van de val, des te hoger zullen wij bevindelijkerwijs reizen in de kennis van dat evangelie van de genade Gods. En dit alles zal, wanneer het in waarheid is, vergezeld gaan met de vruchten des geestes, een geestelijke gehoorzaamheid, een verheerlijken van God, een afzonderen van de wereld. En als de Heere het belieft en behaagt daartoe te bekwamen, een verheerlijken van Hem, met lichaam en ziel en geest, welke zijne zijn. Hier dan is het antwoord op de vraag des profeten. Is er geen balsem in Gilead? Ja, gewisselijk, die is al daar. Geloofd, zij God, het bloed van Jezus en de lieflijke belofte des evangelies. Is er geen heelmeester al daar? O ja, Gode zij lof, er is een wijze, een machtige, ja, een almachtige en algenoegzame heelmeester. Waarom dan is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Indien niet gerezen, zij is slechts opgehouden, maar daarom niet afgesteld. De tijd zal komen, de bestemde tijd zal aanbreken en dan zullen alle hinderpalen en beletselen weggenomen worden. Is het de wereld, deze of gene verdrukking, zal erop komen en het hart van haar zuiveren? Is het een afgod? God zelf zal die wegnemen of zijn kracht teniet doen. Is het een verzoeking? God zal ervan verlossen, om de ziel een weg te banen om die te verdragen. Indien ongeloof opstaat, hij zal het overwinnen en het geloof de zegen geven. Is enige begeerte gewilligd, hij zal het hart reinigen van dezelfde kracht en overheersing. Zodat het tegelijkertijd onze wijsheid en genade zal zijn te vallen in zijn medelijdende handen. Onze eigen wijsheid te verloochenen, te bekennen dat wij niets in onszelf hebben dan vuilheid en dwaasheid. En daarom zijn aangezicht zoeken, zijn naam aanroepen, op zijn barmhartigheid hopen, op zijn goede tierenheden te betrouwen en als het hem behaagt op de ziel te schijnen, zijn heilige naam te danken en te prijzen. Voor de barmhartigheid die hij in Christus ontdekt heeft aan de vuilste aller vuilen. Wij hebben hier het antwoord op deze belangrijke vragen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Gezegend zij de Heere. Daar is zowel de een als de andere. Waarom is dan de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Zij is al reeds vastgesteld in het gemoed van God. Ze zal bevindelijkerwijs geopenbaard worden op zijn eigen tijd en wijze. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.